Wij lezen twee stukjes uit het Oude Testament. Deuteronomium 23, vers 21 tot en met vers 23. En Prediker 4 vanaf vers 17 tot en met het vierde vers van hoofdstuk 5.
We beginnen met Deuteronomium 23, vers 21 tot 23. Wanneer gij den Heere uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen. Want de Heere uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn. Want uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen. Gelijk als gij den Heere uw God een vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. Bevolgen we in Prediker 4, vers 17. Bewaar uw voet als gij ten huize Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zotten slachtoffer te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in den hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden. Wanneer gij een gelofte aan God beloofd zult hebben, stel niet uit dezelfde te betalen. Want hij heeft geen lust aan de zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt.
We stonden twee keer stil bij Psalm 56, vanmiddag nog een keer. Psalm 56, vers 13, vormt het uitgangspunt voor de preek. Zullen wij die woorden als onze tekst nog een keer lezen? Deze woorden in vers 13. O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Gemeente, jongens en meisjes, ik wil jullie in gedachten even meenemen naar 2 juli 1505. Ik zie een jonge man lopen. Weet je wie het is? Het is een student. Hij studeert rechten aan de universiteit. Weet je hoe die heet? Maarten Luther. Hij is op weg naar de universiteit in Erfurt. Maar dan ineens wordt hij onverwachts overvallen door een zwaar onweer. En Luther wordt heel bang. Dicht bij hem slaat de bliksem in. En Luther wordt door de luchtdruk tegen de grond geslingerd. En dan in zijn nood roept hij de heilige Anna aan. En doet hij een gelofte, als ik het er levend van afbreng, dan zal ik het klooster ingaan. Dan zal ik monnik worden. Luther legde tegenover Anna, ten diepste tegenover God, een gelofte af. En David, die zegt in onze tekst dat hij ook een gelofte heeft afgelegd. Maar waarom heeft hij dat gedaan? En wat is dat precies, een gelofte afleggen? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Davids gelofte aan God. Davids gelofte aan God. Drie gedachten. Het is een gewichtvolle gelofte. Een liefdevolle gelofte. En een betekenisvolle gelofte. Dus de gelofte is gewichtvol, liefdevol, betekenisvol. David is op de vlucht. voor Saul in de handen van de Filistijnen gevallen. En ze hebben David herkend als de vijand, als de moordenaar van hun Goliath. En David wordt meegenomen naar koning Achis. Dit betekent zijn einde. Hij kijkt de dood in de ogen en dat maakt David bang. Hij is bevreesd en tegelijkertijd vertrouwt hij op God en neemt hij de toevlucht tot God. En in zijn angst doet hij een gelofte aan God. Hij beloofde iets aan God. Wat belooft David? Als u mij helpt, als u mij redt, dan zal ik u danken, dan zal ik u prijzen. Als u me verlost uit deze moeilijke omstandigheden, dan zal ik des te meer voor u leven. In onze tekst, vers 13, komt David terug op zijn gelofte. Als hij zegt, o God, op mij zijn uw geloften. Weet je wat David daarmee zegt? Weet je wat die woorden betekenen? Dit. O God, ik neem de verantwoording voor de gelofte die ik tegenover u heb gemaakt. Ik wil doen, eenvoudig gezegd, zegt David dat dus. Ik wil doen wat ik heb beloofd. En in het tweede gedeelte van onze tekst, vers 13, klinkt met andere woorden eigenlijk precies hetzelfde. Ik zal u mijn dankzeggingen vergelden. Dus een gelofte is een belofte. Niet van God aan ons, maar van ons aan God. En David die heeft in zijn nood een gelofte afgelegd. Als u mij helpt, zal ik u eren. En David is niet de enige die in de nood een gelofte heeft afgelegd. Want er zijn heel veel mensen die een gelofte hebben afgelegd aan de Heere toen ze het moeilijk hadden. Ken jij iemand uit de Bijbel die dat heeft gedaan? Ook in de Bijbel kom je mensen die in nood een gelofte hebben afgelegd aan God. Wat dacht je van Jacob? In Genesis 28, vers 20, lees je dat hij een gelofte aflegt. Wanneer? Als hij op de vlucht is voor zijn broer Esau. Zijn thuis achterlaat, een onzekere toekomst voor hem ligt. Dan verschijnt God aan hem in een droom. En God maakt duidelijk aan Jacob. Jacob, ik zie jou en ik ben betrokken op jou. Ik ben met je. En Jacob zegt, dat is dan zijn gelofte. Heere, als u nou met me bent. En als u me nou beveiligt op de weg die ik ga. En als u me nou eten geeft en drinken geeft. En ik weer in vrede naar mijn vaders huis terug kan. Dan zal ik u dienen. En dan zal ik de tiende geven van alles wat ik heb aan u. En wat dacht je van Jona? Die overboord wordt gegooid in een woelige zee en wordt opgeslokt door een grote vis. Hij is benauwd. Hij zit in nood. Hij ziet de dood in ogen. Hoe komt dat? God zei, ga naar Nineveh. Maar Jona die zei nee. Maar in de vis doet hij een gelofte aan God. Ik zal, als u mij redt, naar Nineveh gaan. Of wat dacht je van Hanna? Ze is in het huis van God gekomen om te bidden. Hanna is geen moeder geworden en ze is erg verdrietig. Ze heeft het er heel zwaar mee. En wat doet ze? Ze legt in haar nood een gelofte af aan God. Als u naar mij omziet en als u mij een kind geeft, dan zal ik mijn kind, mijn jongen, weer aan u teruggeven, zodat hij in uw dienst mag staan en kan staan. En ja, ook meerdere mensen tegelijk, een volk, kan een gelofte afleggen. Dat heeft Israël bijvoorbeeld gedaan op weg naar het beloofde land. Als de koning van Harad het volk aanvalt en verschillende Israëlieten al gevangen meeneemt. Wat doet het volk dan? Nou, nummer 21 vers 2 zegt, dan leggen ze een gelofte af. O God, als u ons redt van de vijand. Dan zullen wij de steden die in onze handen zal komen, wij zullen die steden, de spulletjes niet voor onszelf houden, maar we zullen het aan u geven. Dus, in de nood zijn er mensen die een gelofte aan God hebben afgelegd. Luther deed het, Jacob deed het en Jona, Hanna, David, het volk Israël. En jawel, geloften waren altijd vrijwillig. Was David het verplicht om een gelofte af te leggen? Was Jacob dat verplicht? Jona, Hanna, het volk Israël? Dat waren ze niet verplicht. Nee, ze legden vrijwillig een gelofte af. Maar, en daar gaat het me vanmiddag om, dat betekende niet dat je gelofte dan maar vrijblijvend was. Of het niet ofwel uit zou maken of je je belofte na zou komen. Nee, belofte maakt schuld. Ja, dat snappen de jongens en de meiden ook wel. Als jouw moeder tegen jou zegt, volgende week woensdag gaan we lekker zwemmen. Ja, dan moet ze het wel doen natuurlijk. Als je vader tegen jou zegt, we gaan volgende week zaterdag mountainbiken. Ja, moet hij het wel doen natuurlijk als hij het beloofd heeft. Belofte maakt schuld. En dat geldt zeker als het gaat om een gelofte gedaan aan God. En want een gelofte afleggen was en is heel gewichtvol. Het legt gewicht in de schaal bij God. In Deuteronomium 23, we hebben dat gelezen, hè? Horen we dat wie de Heere een gelofte had gedaan, niet moest treuzelen om zijn gelofte ook in te lossen. God zegt tegen het volk, dat moet je niet gaan uitstellen om te doen wat je hebt beloofd. Niet de houding hebben van, ja, nou ja, dat heb ik nou wel beloofd en wel gezegd. Maar dat komt wel een keer. In Psalm 50 zegt God, betaal mij de gelofte die je mij hebt gedaan. En Prediker 5 vers 3, we lazen het, zegt God zelfs dat je een zot bent, een dwaas bent, als je een gelofte aflegt aan God en dan vervolgens doet alsof er niks aan de hand is en niet nakomt wat je hem hebt beloofd. God heeft je gelofte gehoord. En Deuteronomium 23 zegt, hij komt erop terug. En dat blijkt ook wel. Want Jacob lijkt zijn gelofte te vergeten. En God moet hem eraan herinneren en zeggen, hé Jacob, wacht eens eventjes joh. Nou moet je even op je schouders stikken, want ben jij nou niet iets vergeten? Je had toch een gelofte afgelegd? Nee, neem liever een voorbeeld aan Luther. Op 2 juli deed hij zijn gelofte. En 15 dagen later, op 17 juli, wordt Luther monnik in een klooster in Erfurt. Of neem een voorbeeld aan Jona. Hij gaat alsnog naar Nineveh. Wat ik u beloofd heb, zegt hij in hoofdstuk 2. Dat zal ik u betalen. Ik zal mijn gelofte nakomen. En Hanna, ze krijgt Samuel. En zegt ze dan, nou die hou ik lekker voor mezelf. Nee, die brengt ze in Silo, zoals ze had beloofd. En David zegt, ik heb geroepen in de nood. En u hebt mij gered, u hebt mijn gelofte gehoord. Uw geloften zijn op mij, ik wil nakomen wat ik heb gezegd. Dus, belofte maakt schuld. De Bijbel zegt, laat je ja, ja zijn. En ja blijven. Nou, hoe is dat bij jou en bij mij? Want we zijn vandaag samengekomen als gemeente, hè, rondom de tafel, rondom de avondmaalstafel. Die staat in ons midden aangericht. En velen van ons hebben avondmaal gevierd. En wie oprecht avondmaal viert in het geloof, die heeft geroepen tot God om genade en die is gered door God, door Gods grote liefde. Wie naar de tafel werd getrokken en aanzat en brood en wijn ontving, die heeft een belofte afgelegd. En laat die belofte van u dan vanmiddag, laat die belofte die u hebt afgelegd door uw avondmaalsgang eens op u afkomen vanmiddag. Wat heb je gezegd? Beloofd? Op u rustte mijn gelofte. Ik zal u mijn dankzeggingen vergelden. Ik zal voor u leven. Ik zal u mijn dankbaarheid laten zien. Ik zal u groot maken, u dienen. Ik zal strijden tegen de zonde, tegen ongeloof en kleingeloof. Ik wil uw geboden houden. Ik wil aan uw hand gaan. De gelofte die je hebt afgelegd, die heb je vrijwillig afgelegd. Er is niemand die u bij de kraag pakt en zei, en nu moet je avondmaal gaan vieren. U hebt vrijwillig een gelofte afgelegd. Maar die is niet vrijblijvend. Die heeft in de oren geklonken van God. En hij komt erop terug. Besef je dat? Dat geldt trouwens van elke belofte die je hebt afgelegd voor Gods aangezicht. Je hebt geloofsbelijdenis afgelegd. Toen heb je beloofd aan God om hem lief te hebben. Om hem te dienen, om mee te werken aan de opbouw van zijn gemeente. Om zijn naam in de wereld bekend te maken. Dat was een gewichtig moment. Leef je nog bij wat je hebt beloofd? Dien je God? Zet je je in voor de gemeente? Beleid je zijn naam? Leef je nog bij de belofte die je gedaan hebt aan je man, aan je vrouw? Ja, wij willen elkaar dienen. Wij willen u dienen. En we willen uw liefde in ons huwelijk weerspiegelen. Leef je er nog bij? Ben je bewust wat je beloofd hebt toen je je kind ten doop hield? Je zei, Heer, ik zal mijn jongen, wij zullen onze dochter onderwijs geven. In de Bijbelse leer. Wij zullen een voorbeeld zijn voor hem, voor haar. En? Als ambtsdrager heb je beloofd om God, de gemeente, te dienen in liefde. God heeft het gehoord. Is je ja ook echt ja? Is heel veel lijden aan de kerk niet het gevolg van het niet nakomen van je gelofte? En is de crisis in ons kerkverband, de christelijke gereformeerde kerken, onder andere ook niet terug te voeren tot het niet nakomen van het gegeven ja-woord? Ambtsbroeders zetten hun handtekening allemaal, één voor één. En ze zeggen en beloven het niets anders te spreken dan de Bijbel en de kerkorde in alles na te volgen. Ondertussen kan er zomaar nee worden gedaan. En natuurlijk, ik weet als het gaat over de crisis in ons kerkverband dat er meer over te zeggen valt. Maar is dit ook geen onderdeel van de crisis? En is heel veel nood in de gezinnen niet terug te voeren tot het niet nakomen van het ja-woord. Ja, ik heb wel beloofd om mijn kinderen op te voeden. Godzalig op te voeden. Er echt werk van te maken, maar de Bijbel blijft thuis meer dicht dan open. De kerkgang versloft. Is heel veel smart van gehuwden niet terug te leiden tot ja zeggen en nee doen? Wat betekent het afleggen van een belofte nog? Ja, maar dan worden we opgescherpt vanmiddag. En ik net zo goed, hè? God heeft mijn gelofte gehoord. En hij ziet er naar uit dat ik hem nakom. Met al mijn tekorten en met al mijn falen en met al mijn zonden en met al mijn gebreken roept de Heer ons vanmiddag onder zijn vleugels. Biddend om zijn vergeving, vragend om zijn leiding, mag ik naar hem toevluchten. Ja, zeg je, maar als het nou allemaal zo serieus is, kun je dan uiteindelijk beter maar geen gelofte afleggen? Prediker 5, hè, we lazen het, die lijkt dat ook te suggereren. En trouwens Deuteronomium 23, vers 22 ook. Ja, en toch is dat niet de boodschap van Deuteronomium en van Prediker 5. Ja, Prediker maant ons wel tot voorzichtigheid. Tot het overzien van de consequenties van wat je belooft. Prediker zegt, besef wat je zegt. Ga dat na en neem je verantwoordelijkheid. Ja, maar waarom kun je dan niet zeggen, je kunt veel beter, dat is eigenlijk veel veiliger, gewoon geen gelofte afleggen? Omdat dat in strijd is met de liefde. Onze tweede gedachte. Het is een liefdevolle gelofte. Want, zegt David, met iets andere woorden, zegt hij eigenlijk weer hetzelfde. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. En eerst even een beetje uitleg. Bij vergelden moet je niet denken aan iets negatiefs. Want ja, zo kunnen wij dat woordje vergelden gebruiken. Iemand doet jou iets aan, dat is helemaal niet leuk. En je zegt, ja, maar wacht even. Ik zal het jou vergelden. Je bedoelt, ik ga jou terugpakken. Ik zal het je betaald zetten. Ik ga je met gelijke munt uitbetalen. Maar David, die gebruikt dat woordje vergelden in onze tekst juist op een hele positieve manier. Niet, ik ga je betaald zetten, maar ik ga u terugbetalen. En denk dan maar gewoon aan iets heel fijns. Iemand heeft jullie als trouwstijl geholpen bij het opknappen van het huis. Er is geklust en al. Of, denk even aan de oppas van je, die altijd voor je gezin, voor de kinderen, voor jullie klaarstaat. Wat wil je dan? Dan wil je diegene laten zien dat je blij bent met hem, met haar, met hen. Dat je dankbaar bent. En wat doe je? Je vergeldt wat de ander heeft gedaan door een cadeaukaart te geven. Een bos bloemen. Of iets anders. En je doet het met liefde. Het is uiting van je dankbaarheid. Nou, zoiets zegt David ook. Ja, zeg je mooi dat David zijn gelofte wil betalen en dat hij zijn dank voor Gods redding wil vergelden. Nou ja, hoe zou hij dat ooit kunnen? Ik bedoel, in vers 14 zegt hij dat God zijn ziel gered heeft van de dood. En letterlijk staat er, hij heeft mij weggerukt van de dood. David zegt, ik stond als het ware met één been in het graf. En ik keek de dood in ogen, maar toen ben ik gered. Nou, hoe kan David God daar nou voor vergelden? Hoe kan hij nou God met gelijke munt uitbetalen? Dat is een goede vraag. En ik begrijp wat je bedoelt. Want je hebt gelijk. Naarmate een ander meer voor jou heeft gedaan, ja, dan wordt het steeds moeilijker om de ander te vergelden. Wat kun je als iemand iets heel groots voor jou heeft gedaan, nou teruggeven aan de ander? Als iemand jou gered heeft, jongens en meisjes, van de verdrinkingsdood. Want als die ander er niet was, dan zou je gewoon niet meer geleefd hebben. Maar die ander heeft jou gered uit het water. Wat kun je dan de ander geven als dank waarvan je zegt, nou ja, dat staat eigenlijk best wel een beetje op hetzelfde niveau. Als we nou eens toespitsen op de allergrootste redding die er is die je kunt krijgen. Dat je als zondaar gered wordt van de eeuwige dood. Hoe kun je God daar dan voor vergelden? Want dat heeft God alles gekost. Dat heeft de Heer Jezus alles gekost. Alles. Hij heeft daarvoor moeten betalen. Met zijn dierbaar, kostbaar bloed. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou, als je ziel nou gered is en je deel hebt gekregen aan het eeuwige leven, door het geloof in de Heer Jezus, deel hebt gekregen aan alle schatten die de Heer Jezus verdiend heeft. Als Hij je Immanuel is, God met mij. Wat kun je Hem dan geven? Wat kun je Hem dan teruggeven? Wat kun je Hem dan vergelden voor wat Hij voor jou deed? Nou, dat kan niet. Dat lukt je nooit. Want God heeft veel meer in ons geïnvesteerd dan wij Hem kunnen terugbetalen. En toch kun je Hem wel je dankbaarheid bewijzen. Hoe? Het grootste, het heerlijkste, waar God het meest blij van wordt, dat is dat je wandelt voor zijn aangezicht. En dat is precies wat David zegt in vers 14. Het grootste wat je God kunt aanbieden is dicht bij Hem zijn en dicht bij Hem blijven. Je door Hem laten leiden, aan zijn hand gaan. Waarom wordt God daar zo blij van? Omdat dat teken van jouw liefde is. En bij alles wat je God kunt geven, is de liefde de meeste. Kijk, een gelofte doen aan God en Hem je dank vergelden. En uitspreken dat je voor zijn aangezicht wil wandelen, is teken van liefde. Een gelofte afleggen in een noodsituatie klinkt in onze oren als, nou, Heer, als u mij nou helpt, nou, dan zal ik dit en dit voor u doen. U doet dit voor mij, ik doe dit voor u terug. Dat lijkt op manipulatie, hè? Dat lijkt haast heidens te zijn. Alsof je God moet bewegen om goed te gaan doen aan jou. Om je te verlossen. En daarom is het goed om te beseffen dat het afleggen van een gelofte, ook in een noodsituatie, staat in het kader van je toewijding aan God. En niet om de Here over te halen. Je legt een gelofte af omdat je niet zonder de Here kan. Je legt een gelofte af omdat je betrokken bent op de God van je leven. En trouwens, ik laat dat verder rusten, maar in de Bijbel kom je ook mensen tegen die niet in een noodsituatie waren en ook een gelofte aflegden aan God. Je legt een gelofte af, welke situatie ook, omdat je de Heere lief hebt. En dan is mijn liefde tot God altijd de echo van zijn liefde tot mij. Liefde kan niet gaan slapen. Liefde kan niet in een sluimerstand gaan. Nee, liefde wil opstaan. Liefde wil naar buiten komen. Gewoon, dat is het karakter van liefde. Ik moest jongens en meisjes denken aan een verhaal over een Zuid-Afrikaanse jongen die met zijn familie rondtrok door het Krugerwildpark. En op een dag komt hij een jonge olifant tegen. En hij ziet, ja, dat beest dat kan helemaal niet goed meer lopen. Het was kennelijk door de kudde achtergelaten. Dus ik kwam wat dichterbij. Olifant die bleef liggen. En ja, er was iets met een van zijn poten. En die jongen die ontdekte een grote scherpe doorn in de poot. En ja, dat had voor een infectie gezorgd. Voorzichtig liep hij op dat beest af. En ging hij die olifant helpen. Die olifant die bleef maar liggen en het was alsof hij om hulp vroeg. En met veel inspanning kon hij die doorn eruit halen en de wond ontsmetten. Veel later maakte hij opnieuw een reis door het wildpark. En toen kwam er een kudde olifanten dreigend op hem af. En er bestond het gevaar dat hij door die kudde gewoon zo onderuit zou gaan, hè, onder de voet zou gelopen worden. Hij kon geen kant op. En toen maakte één olifant zich los van de groep. En die ging zo tussen de groep en die jonge man in staan. En de olifanten die dropen zo af. Alsof er een geheim teken was gegeven. En die olifant die bleef staan. En die liep nieuwsgierig naar die jonge man toe. Met zijn slurf zo wat vooruit. Alsof hij hem wilde begroeten. Toen begreep die jongen dat dit de olifant was. Die hij jaren geleden had geholpen aan zijn poot. En af had geholpen van die dodelijke infectie. Een dier, en er zijn meer verhalen over, die kan dank bewijzen. Liefde bewijzen voor wat jij voor hem hebt gedaan. Deze olifant die deed dat, hè? Die was dankbaar en dat liet hij zien richting zijn bevrijder. Nou is David gered van de dood. En nou wil hij zijn gelofte betalen. En zijn bevrijder dank betalen. Daar zit liefde achter. En u en ik, zeg je het mee vanmiddag. Ik zal u, mijn Heere en mijn God, mijn dankzeggingen vergelden. Op mij zijn uw geloften. Heb je niet alle reden om op deze zondag en alle dagen die hierna komen te wandelen voor het aangezicht van God? En als het gaat om Gods gezicht, dan was het vandaag toch zo dat zijn gezicht in zijn zoon vandaag in gunst tot je gewend was, of niet? Je mocht zitten aan de tafel. En je kreeg uit zijn hand wijn en brood. Tekenen van zijn liefde voor jou, voor u, voor mij. Ja, daarna stond je op en je liep weg van de tafel en je nam je plekje in de kerk weer in. En straks, dan gaat de kerk uit en je loopt de straat op. Maar loop nou niet weg van voor zijn aangezicht door je eigen route te gaan. Wandel voor zijn aangezicht, wees op hem gericht, vergeld hem je dank, betaal hem je gelofte, volg de Heer Jezus, geef hem je liefde en zing je liefde uit. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Kijk, als dat er niet is, dan is dat een diepe teleurstelling voor God. Dat begrijp je wel, toch? Jij hebt heel veel gedaan voor iemand, hè? Je hebt je in het zweet gewerkt. Kost je heel veel tijd wat je moest doen voor een ander. En je hebt kosten nog moeite gespaard. Om die ander misschien wel te redden van de verdrinkingsdood. Dat is toch raar als die ander dan zo uit het water komt en je nog ineens aankijkt en gewoon wegloopt. Geen eens dankjewel zegt. Hoeveel te meer geldt dat? Als je niet je gelofte betaalt aan hem die je redde. Dat is teleurstellend voor God. Of heb je de Heere misschien vandaag en al zo lang op een andere manier teleurgesteld? Nee, je vierde geen avondmaal vandaag. Nee, je bent onverschillig. Koud. Je leeft in de zonde. De Heer is op afstand gekomen, want ja, waar de zonde is, kan de Heer nooit, nooit dichtbij zijn. Dan komt er afstand. Besef je dat jouw houding naar God toe heel erg teleurstellend voor hem is? Of ben je juist niet onverschillig? Je bent betrokken op de gemeente. Nou, dat vind ik prachtig om te zien. Echt waar. Je bent betrokken op Gods woord. Je bent betrokken op God zelf. Je kunt echt niet zonder hem. Je hebt de Heer dagelijks nodig. Maar je hebt wel meer oog voor je zonden dan voor de genade van God. En daarom kun je die stap maar niet zetten naar de avondmaalstafel. Oh, je hebt het verlangen wel. echt wel. Maar het komt er niet van. Je blokkeert. Maar had de Heer nou vandaag echt geen plekje voor je aan de tafel? Was die nou niet heel blij geweest als je toch was gekomen? Klein geloof, toevluchtnemend geloof, is ook geloof. Dat is ook geloof wat versterkt mag worden en wil worden. Wilt u dan nog eens op Gods gezicht letten? Want in zijn Zoon staan zijn ogen vriendelijk. Hij weet raad. Mijn oog zal op u zijn, zegt hij. Ook in de komende periode. Kruip dan onder zijn vleugels. En vraag, trek mij met uw liefdekoorden. David, hij legt een gelofte af aan God. En hij wil ook die gelofte nakomen, betalen. Zijn dankzegging vergelden. Waar? En hoe? Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het is ook een betekenisvolle gelofte. Ja, een gelofte is betekenisvol. Het krijgt betekenis voor anderen. Hoezo? Vanwege het publieke karakter van een gelofte. Kijk, als iemand zijn gelofte ging inlossen, dan gebeurde dat door middel van een offer. Er werd een dankoffer gebracht. Er werd vaak ook gezongen, er werden dankliederen gezongen. En daar waren anderen bij. Daar waren anderen bij betrokken. De priester, andere getuigen, het volk van God. Psalm 116 zingt daarvan. Ik doe u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En wat dacht je van Psalm 65? De lofzang klinkt uit Sion's zalen. Uit de zalen van het tempelcomplex. Daar, in bijzijn van anderen, zal men u, o God, betalen, gelofte, dag bij dag. Of denk aan Psalm 22. Ik loof eerlang u in een grote schaar, grote menigte. En wat ik u beloofd heb in het heetst gevaar, toen het moeilijk was, toen ik in nood zat, betaal ik op uw dankaltaar bij die u vrezen. Het is een gelofte die je had gedaan aan God. De dankzegging die je God wilde vergelden, die krijgt ook betekenis voor anderen. Want anderen zien dat jij je gelofte betaalt. Ze zien het offer branden, de rook omhoog kringelen. Ze horen het loflied omhoog stijgen. Ja, en daar gaat een heerlijke geur van uit. Kunnen we dat op een bepaalde manier dan ook niet doorvertalen naar het heilige avondmaal? Jouw gaan naar de tafel, uw zitten aan de tafel, is als het goed is uiting van uw liefde tot God. En het heilige avondmaal wordt niet gevierd in een afgesloten kamertje waar helemaal niemand bij is. Nee, de tafel staat aangericht in het midden van de gemeente. In het openbaar. In een openbare eredienst. Iedereen kan het zien. Je viert avondmaal te midden van het volk van God. En jouw liefde en uw dank aan God wordt door anderen gezien. Je mag namelijk openlijk getuigen, want dat doe je als je avondmaal viert, dat God goed is. En dat Hij je gered heeft uit de dood. En dat Hij het waard is om gediend te worden. Verspreid je zo geen goede geur? Wil de gelofte die je God betaald hebt in het midden van de gemeente, de dankzegging die je Hem brengt, hè, ik wil en zal wandelen voor Gods aangezicht, wil dat dan ook niet aanstekelijk werken? En krijgt uw gelofte dan ook niet betekenis voor anderen? voor hen die geen avondmaal hebben gevierd vandaag. U vierde geen avondmaal. U zag anderen wel gaan. Dan is het niet de bedoeling om een oordeel te vellen over een ander. Ja, die gaat en die gaat. Is het dan niet beter om tot jezelf in te keren? En na te denken over de vraag, waarom vier ik geen avondmaal? Komt dat misschien omdat ik niet vol ben van de liefde van God? Of dat ik nog zonder levend geloof leef? Kijk, dan is de avondmaalsgang van een ander in het openbaar gedaan. In het openbaar een gelofte gebracht aan God. Een nodiging aan uw adres en een aansporing. Om met al je bezwaren die je kunt hebben. Naar de troon van Gods genade te gaan. En je leven voor hem open te liggen. Want echt waar. De Heere wil ook door u geëerd worden. Een avondmaalsviering bijwonen is betekenisvol. Ook voor jullie, jongens en meisjes, jongelui, als je nog geen belijdend lid bent en geen avondmaal hebt gevierd vandaag. De Heilige Geest wil, als je ziet dat anderen in het openbaar hun gelofte, hun liefde betalen aan God, het verlangen wakker maken om ook deel te nemen aan het avondmaal. Om ook een gelofte af te gaan leggen. Om ook voor God te leven. Of zeg jij, ja, maar nu nog even niet. Ik ben nog jong. Ik wil eerst van het leven genieten en dat komt allemaal later wel. Ik heb tijd zat. Dat is een grote vergissing. Ken je dat verhaaltje van die roofvogel, die adelaar? Die adelaar, hè, die zat bij een doodgevroren dier op een ijsschots in de Niagara-rivier. En die adelaar die had honger. En die schrokte dat dier naar binnen. Het vlees van het dier. Maar hij wist, ik moet wel goed uitkijken. Want ja, kijk eens, dat ijsschots waar ik nu op zit. Dat drijft door de rivier. En het gaat naar die gevaarlijke waterval toe. En als die aan de rand komt, ja, net daarvoor moet ik in ieder geval wegwezen. Anders stort ik de diepte in. Maar ja, ik heb nog even. En hij nam nog een hap. Het smaakte zo goed. Maar op het moment dat hij bij de waterval was, Toen wou hij zijn brede vleugels uitslaan. Nu moet ik wegwezen. En toen was hij te laat. Zijn poten zaten vastgevroren. Aan dat ijsschots. Begrijp je? Hoe langer je opgaat in het hier en nu. En het dienen van God voor je uitschuift. Hoe moeilijker het wordt om ervan los te komen. Zoek de Heere daarom in je jeugd. En echt, daar krijg je geen berouw van. Wel als je opgaat in het hier en nu, want dan raak je eens alles kwijt. Hè? Ook de aarde, want de duivel belooft je zo ontzettend veel. Maar hij geeft uiteindelijk helemaal niks dan alleen de eeuwige ondergang. En de avondmaalsgang misschien van jouw vader of moeder wel. Van anderen, die willen bij jou het verlangen wakker roepen. Om God te dienen. Hebt u wel avondmaal gevierd? Waar hebt u dat gedaan? Hier? In het midden van de gemeente. In bijzijn van anderen. Waarom is dat? Waarom heb jij je liefde en lof geofferd in het heiligdom waar het volk vergaderd is? Nou, om samen met anderen je gelofte God te betalen. Dat weet je van elkaar. Heeft dat geen betekenis? Ik denk het wel. Want je hebt tegen anderen gezegd, die ook aan de tafel zaten, ik heb je nodig om mijn gelofte na te komen. Ik ken mezelf. Ik wil niet dat God in mijn leven aan dankbaarheid tekortkomt. Help mij. En anderen die ook die gelofte hebben afgelegd, die ook aan de tafel zaten, misschien naast je, tegenover je, misschien wat verder weg, je kon misschien niet iedereen zien, maar die weten als het goed is ook van strijd en van moeite en van aanvechtingen. En nu mag je elkaar helpen om je gelofte te volbrengen en in de praktijk te brengen. Dat is bijbels. In Handelingen 21 lees ik zoiets. Daar helpt Paulus anderen die een gelofte hebben afgelegd bij het houden van hun gelofte. Om hun gelofte na te komen. En daarom, gemeente, hou elkaar scherp. En spreek elkaar aan op de gedane belofte. En help elkaar om koers te houden. En om zicht te houden op de Heer Jezus door te spreken met elkaar van hart tot hart bij een open Bijbel en te bidden met en voor elkaar. En daarom hou elkaar in het oog. En hou je gelofte in het oog. En hou vooral de Heer Jezus in het oog. Want Jezus die loste zijn gelofte aan zijn vader gedaan om uit het verloren menselijk geslacht zondaren te redden in. En wie hem lief kreeg, kan en wil geen dag zonder hem. En daarom hou hem in het oog. En u zult hem eren. Dan wil je met elkaar zingen. Ik heb beloofd. Tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Door ijver. Zelf van binnenuit. En door anderen. Aangespoord. Amen.